Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power op deze mooie zondag. En ja, wat mooi dat we ook alweer een beetje naar het einde van alle beperkingen toe gaan. Straks kunnen we weer met veel meer mensen naar de kerk. En daar kijk je ook natuurlijk naar uit, Mirjam Kollestad. Je bent dominee.
Dat klopt, ja.
Maar je ziet er eigenlijk uit als een fotomodel.
Ja. Dankjewel.
Ja. Is het mooi om dominee te zijn als de kerk weer vol zit? En is het moeilijk om dominee te zijn als nauwelijks mensen naar de kerk mogen?
Ja, dat preken voor de camera is iets heel anders dan preken voor een volle kerk. En ik heb liever de mensen bij me, want een kerkdienst, dat is iets wat je samen doet. En ja, daar moeten gewoon mensen omheen zijn. Ik hou van mensen omheen.
Ja. Ja, ik ook. Dus ik ben blij dat jij er bent. Jij gaat met ons nadenken over identiteit. Wat is je identiteit? Waar ligt je identiteit? En dat heeft alles te maken met het feit dat je, toen je 6 weken oud was, uit Indonesië in een adoptiegezin bent opgenomen. Er zit een heel wonderlijk verhaal aan jouw leven vast. Nou, daar gaan we zeker van genieten. Welkom bij Hour of Power en we gaan naar Shepherd's Grove.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And hello, visitors and church family. We're so happy that you're here. You know, the Bible says that because of God's great love for us, He has made us alive in Christ and given us spiritual authority through Jesus Christ. Wow, you are loved.
Amen. We're so grateful that you're here wherever you are, and we just believe God has a good word for you today. Let's begin with a word of prayer. Father, we love you and thank you that your Holy Spirit is present in this room. We just begin to relax ourselves and trust in the saving work of Jesus Christ. Thank you, God, that all of our sins are forgiven, that we're renewed, and that we're loved by you. And so we just come before your throne boldly, not as slaves, but as children, saying we love you, God. And we pray, Father, that you'd form us into the image of Christ. It's in his name we pray. Amen.
Amen.
Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like mine can peace afford. I need thee every hour, stay thou near
In preparation for the message, Genesis 19:23. By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah, from the Lord out of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities, and also the vegetation in the land. But Lot's wife looked back, and she became a pillar of salt. Early the next morning, Abraham got up and returned to the place where he had stood before the Lord. He looked down toward Sodom and Gomorrah, toward all the land of the plain, and he saw dense smoke rising from the land, like smoke from a furnace. So when God destroyed the cities of the plain, he remembered Abraham, and he brought Lot out of the catastrophe that had overthrew the cities where Lot had lived. Amen.
Mark Clark is an author and pastor who founded Village Church, a dynamic church with a global online outreach and campuses all across Canada. Through his teaching and his books, he seeks to reach those who are skeptical about Jesus and his teachings, while also challenging Christians to go deeper in their faith. His new book, The Problem of Jesus, Answering a Skeptic's Challenges to the Scandal of Jesus, looks at who the Savior really was and asks the question, why do we keep getting who Jesus was wrong? Please welcome Mark Clark.
Mark, hi, welcome. Thank you for joining us.
Thanks for having me, sir. Hello. Morning to you.
Well, we're so glad you're with us this morning. And for those who don't know your story, tell us a little bit about yourself and sort of how you got started in your mission.
Yeah, I didn't grow up in the church at all, Bobby. So I kind of started exploring Jesus later in high school and kind of grew up in a home that was somewhat, atheistic or agnostic, at least. My dad actually named my brother Matthew, but wanted to spell his name with one T so that it wouldn't be biblical. And then 4 years later, named me Mark. So clearly he had never picked up a Bible. And so that's kind of the world I grew up in. And so then I started exploring Jesus and I was like, man, I started reading the Gospels and I was getting into, you know, a bunch of trouble and you know, stuff you do in the teen years when you don't know Jesus. And I met Jesus, you know, in the pages of the Bible. And, you know, Augustine says the Bible is the face of God for us now. That's the kind of power it is. And that's what I encountered. And so I started exploring Jesus and gave my life to him. And then some people came around me and started to say, you know, I think you should be going into ministry. And I was like, I don't know what that means. And so I started studying the Bible and then came out to BC and did a master's degree out here. And I was going to go on and do some schooling. And then God said, I want you to plant a church. And so I said, well, why would I plant a church in Canada? No one likes Jesus here, you know? So, you know, 16 of us planted a church in my house and just started going through the Bible verse by verse and telling people about Jesus and telling them that he was the hero. They were not the hero of their own life. Jesus is the hero. And people started to meet Jesus. And then the church just kind of exploded, and now it's been, you know, a bunch of years, and we have some campuses across Canada. God has done some really cool things. So,
well, it's awesome what you're doing in Canada, and I think it's great how, especially in a city like Vancouver, that you're able to have such a huge impact. I think it's amazing. And I'm really stoked to hear about your new book, The Problem of Jesus. And you kind of tackle this issue, because a lot of people really do take issue with the idea of Jesus. Like, even if you say Jesus out loud and you're not swearing, it makes people, you know, feel uncomfortable, you know. Tell me a little bit, why did you write this book?
Well, I wanted to, you know, take what I knew about Jesus and what, you know, this person that profoundly changed my life and transformed my life and put it in a whole other direction and gave me joy, purpose, meaning, fulfillment, which is what we're all looking for.
Yeah.
You know, whether you're a skeptic or a believer, it's written for both people, because we're all looking for the meaning of life, the purpose. Why do I exist? The joy. And Jesus comes and he offers abundant life. He doesn't just offer rules. He doesn't offer religion. He offers how to be truly human, both in the present and, of course, then to be with God in eternity forever. So a quantity and a quality of life. And I wanted as many people as possible to be able to go, you know, I might be a skeptic and I want to wrestle with the question. So, for instance, how do the Gospels work? Can we trust these books that tell us about this person of Jesus? Did he even exist? You know, all of that. But then also, if I already know Jesus, you know, how do I actually get him so that he's fulfilling my life and giving me what he offers, which is true joy, but also giving me steel in my spine when the world goes dark, when I lack hope, when something tragic happens in my life? Jesus is going to be the one that carries me through those things, because, you know, if we trust to beauty or success or fame or having a good family or whatever, those things will let us down. Jesus is the only one who transcends those things when all those things fall apart.
So when you're thinking of a skeptic, are you thinking of like more of the scientific, biological kind of skeptic in the university, like a Hitchens type person? Or are you thinking more of like the everyday working man who just doesn't have time for religion? But what type of skeptic are you thinking of when you write this book?
It's both. And so, the first kind is the kind that would say history, you know, doesn't allow, you know, Jesus to exist. For instance, I meet people on the street in Vancouver all the time. Like, he didn't even exist as a historic. So we got to get into some, you know, a couple academic chapters to be able to go, no, he actually did exist. And this is why, and here's the evidence. And this is why the Gospels are trusted and all of that.
Yeah.
And then, you know, on the flip side, there's the regular Joe, just your neighbor who probably, to be honest, Bobby, the reasons they don't believe in Jesus have probably very little to do with like all the academic stuff and more to do with like the thing behind the thing. Like, what's the fear that if I give my life to him, what my girlfriend's going to say, or what my neighbor is going to say, or what my coworker is going to say? Let's explore that and at least be willing to kind of doubt our doubts and examine the real reason why we don't believe.
You get to people in general who just are feeling that way, and I think it's awesome.
Yeah, well, I think that we're all looking for an adventure. We're all looking for something that's going to be bigger than ourselves, and whether men or women, and it's like Jesus is the ultimate way to do that. This is not boring, dry bones, you know, just believing a bunch of stuff. This is a way to have radical transformation in your life and to go on an adventure that you never could have dreamed of.
So if you're watching right now and you are not a believer, or you're not really a believer, and you're kind of like thinking about following the Lord, or maybe you know somebody in your life that's super skeptic, and but they would take a book from you, I really want to recommend The Problem of Jesus by Mark Clark. I think it will really help them a lot. And Mark, we just want to say thank you so much for writing this book and taking the time to talk to us about it. And thank you for the ministry you're doing through Village Church. We just appreciate you so much.
Awesome. Well, thank you so much. I appreciate you too.
God bless you. Thanks, brother.
Thank you.
I've been trying to figure out what it means to be human, flesh and bone, the spirit and the soul. If I cannot earn your love by trying to measure up, why do I think I'd lose it in the road? and welcome me with open arms, just as I am. In the good, in the bad, you still understand, and you never stop loving me, just as I am. With the heart of the Father and grace like no other, no, you never stop loving me, just as I am. You've been patient with my wandering, always knowing what I need. With a gentle hand, you show me where to go. Now there hasn't been a moment you weren't calling out to me. I heard your voice and now I'm coming home. Just as I am, in the good and the bad, God, you still understand, and you never stop loving me. Just as I am, with the heart
was Preston Parker en hij zong, de inhoud was zo ongeveer: God, u houdt nooit op om van me te houden. Nou ja, je bent dominee, dan denk ik, heel veel mensen zullen zeggen van, dat vind ik moeilijk. Houdt God wel echt van me? Wat zeg jij dan?
Dan zeg ik natuurlijk volmondig ja, maar ik moet ook wel toegeven dat het iets is wat ik vaak met mijn verstand gezegd heb, maar niet met mijn hart gevoeld heb. Of ik kon het wel voor andere mensen geloven dat het zo is. Maar ik kon het niet altijd voor mezelf geloven. Dat God ook van mij houdt. En wat het dan betekent dat God van mij houdt.
En wat betekent dat?
Dat ik zijn kind ben. Dat ik zijn dochter ben. En dat wat er ook met mij gebeurt. Of wat er om mij heen gebeurt. Dat ik veilig ben bij hem.
Dat vind ik wel heel bijzonder. Want toen je 6 weken oud was. Toen ben je in een adoptiegezin in Nederland terechtgekomen. Vind je dat houden van God is dat je hier terecht bent gekomen? Vraag je dat wel eens af? Of hoe zie je dat?
Het is door de omstandigheden, denk ik, dat ik hier gekomen ben. En het is aan mij geweest en aan mijn ouders geweest, mijn familie waar ik bij opgegroeid ben, om daar iets van te maken. En daar is God natuurlijk altijd bij. Maar ik denk niet dat God mij minder gezegend had als ik niet geadopteerd was geweest.
Ja. Mag ik vragen, kwam je in een blank gezin terecht?
Ja, spierwit.
Als donker meisje?
Als donker meisje, maar ik was niet de enige. Want mijn ouders hebben 4 kinderen geadopteerd. Dus wij zijn met 3 kinderen uit Indonesië en 1 uit Sri Lanka. Dus een heel gekleurd gezin. Ja, en 2 blanke ouders.
Ja.
Dat was ons vanaf het begin duidelijk. Wij zijn geadopteerd en wij hebben nog een biologische familie. Maar die kon niet op de een of andere manier niet voor ons zorgen. Of niet voor mij zorgen. En dit was ons plekje. Dit was mijn familie.
Dat lijkt me wel heel bijzonder dat je met je ouders, die echte Nederlanders zijn, en dan loop je daar met broertjes en zusjes die allemaal een ander kleurtje hebben.
Ik zelf voelde mij niet anders, maar anderen wijzen erop dat je anders bent. Eén moment kan ik me nog heel goed herinneren dat ik tijdens de gymles op school een ruzie kreeg met een klasgenoot. En die zei toen ineens zomaar, out of the blue, maar jouw moeder is niet je echte moeder. Nou, en dat raakte me echt heel erg. Ze had natuurlijk gelijk. Feitelijk was het zo. Maar ik had dat nooit zo ervaren, dat mijn moeder niet mijn echte moeder was. Nee. Voor mij zijn mijn ouders gewoon mijn echte ouders.
Was je op zoek naar je identiteit? Wie ben ik nou? Waar leef ik voor?
Nee, helemaal niet. Nee. Als kind in ieder geval niet. Het was gewoon een vaststaand feit wie ik was. En tegelijkertijd groeide er wel steeds meer onvrede in mij. Ik had heel erg altijd mezelf aangepast aan de verwachtingen van anderen. Aan wat anderen om me heen deden. Dat was voor mij altijd heel belangrijk. Dus ging de groep naar links, daar ging ik mee naar links. En zei de dominee tegen mij van, nou, misschien moet je eens eraan denken om godgeleerdheid te gaan studeren. Dan deed ik dat. Nou, zo volgzaam was ik.
Poch, dat is me nogal een studie, zeg.
Ja, nou, dat kwam eigenlijk omdat ik geneeskunde wilde studeren. En ik was uitgeloot.
Ja.
En toen dacht ik ineens van, wat moet ik nu? En toen zei mijn dominee tegen mij van, waarom ga je geen godgeleerdheid doen? Zo heet het natuurlijk officieel, ja. De studie, de theologie.
Ik vind het een hele mooie dubbele bodem, hè?
Ja. Het leren over God. En voor mij was het ook echt leren over God. Want zoveel wist ik helemaal niet van God. Ik was bekend met de Bijbelverhalen.
Ja.
En ik wist hoe een kerkdienst in elkaar zat. Want ik ging elke week met mijn ouders naar de kerk toe. Ik kom uit de Gereformeerde Kerk in Nederland toen nog. En daar was het ook heel gewoon dat vrouwen predikant werden. Dus voor mij was dat een hele logische stap om predikant te worden.
Je wordt dan dominee in Ottoland.
Ja.
Ja. Een mooie gemeente. Weet je nog waar je eerste preek over ging?
Mijn intredepreek ging over 1 Petrus, over... Nee, nou weet ik het niet meer.
Dominee toch? God, ja. Heb je eigenlijk wel een favoriete Bijbeltekst dan?
Ja. Groot is uw trouw, Heer. Elke morgen zijn zijn gunstbewijzen nieuw. En dat is een heel positieve, hoopvolle tekst te midden van klaagliederen. En juist dat contrast vind ik zo treffend. Dat je in de puinhoop van je leven toch kunt zeggen van, maar ik vertrouw op u en ik wil daaraan vasthouden.
Maar als ik zo naar je luister, dan denk ik, puinhoop. Heb je dan puinhopen meegemaakt?
Ja, mijn leven is wel een puinhoop geweest. Ik heb dat lang niet gezien. Er zat er altijd een soort mooie vernislaag overheen, zodat dat niet aan de oppervlakte kwam. Eigenlijk niet erbij stilstond wie ik was, wat ik wilde, wat ik verlangde. Maar eigenlijk altijd gericht was op een ander. En dat bracht mij uiteindelijk in conflict met mezelf. Wie je zelf bent. En dat komt een keer naar buiten. En dan moet er door die vernislaag heen gebroken worden. Nou, het levert dus letterlijk brokstukken op. Ik wist niet meer wie ik was. En ik wist niet meer wat ik wilde en wat ik geloofde en waar ik voor stond. Ik ging alle keuzes die ik ooit gemaakt heb, mijn hele leven ging ik opnieuw bekijken en evalueren. Nou, daar raak je helemaal van slag.
Ja, hoe oud was je toen?
Rond de 30.
Was je getrouwd?
Ik had net 3 kinderen, ja.
Tja, want je hebt 5 kinderen.
In totaal inmiddels 5, ja.
1 adoptie.
Ja, en daarna is het begonnen. We hebben 1 dochter geadopteerd uit Nigeria. En toen we haar in Nigeria opgehaald hebben, toen pas ging ik nadenken over mijn eigen adoptie.
Ja.
Dat was het moment dat ik dacht van, maar wat ik nu met mijn dochter ervaar, hè, wat er nu aan haar gebeurt, dat is ook aan mij gebeurd. Voor het eerst in 30 jaar dacht ik dat toen. En toen ging ik kapot. Ik stond daar op het binnenplaats van het kinderterhuis met mijn dochter op mijn arm. En wij liepen daar voor de laatste keer daar weg. En ik voelde hoe ik haar uit haar vertrouwde omgeving haalde. Ze had daar 14 maanden gewoond. En toen dacht ik van, maar zo heeft dus ook mijn adoptievader heeft me opgehaald, heeft mij weggehaald uit mijn vertrouwde omgeving. Uit mijn cultuur, uit mijn land.
Je gaat op een gegeven moment naar Indonesië, het land waar je vandaan komt. Op zoek naar je ouders?
Nee. Nee, ik ging eigenlijk naar Indonesië omdat ik was vastgelopen. En ik ging op een gegeven moment naar een psychotherapeut toe. En daar gesprekken mee gevoerd. En toen zei zij van, ja, het probleem bij jou is niet dat je geadopteerd bent. Maar ze zegt, aan die adoptie gaat een stap vooraf. Ze zeggen, het probleem bij jou is dat je afgestaan bent. Dat je biologische moeder je afgestaan heeft. Nou, ze zegt, de band tussen moeder en kind is de meest intieme band die er is. Zou de meest veilige band moeten zijn. En ze zeggen, juist in die veilige band is een breuk gekomen. En dat heeft jou getraumatiseerd. En dat klinkt natuurlijk heel heftig, maar dat is het misschien eigenlijk ook wel. En zij zei van, nou, misschien moet je eens gewoon teruggaan naar Indonesië. Je hoeft niet eens per se je familie te zoeken, maar gewoon om te kijken en te ervaren van wat doet dat land nou met je. Ik keek natuurlijk altijd naar die programma's op de televisie en ik wist van genoeg verhalen waarin een zoektocht op niks uitloopt of jaren kost. En ik ging daar met een stapeltje papieren naartoe en ik had in 3 dagen mijn hele familie gevonden.
Je vertelt het even in 2 zinnen. Maar
zo snel ging het dus.
Ja.
Ik wist de naam van mijn biologische moeder en de plek waar zij het laatst woonde.
Ja.
En daar gingen we naartoe en ze wisten gelijk wie we bedoelden.
Dan zie je je biologische moeder en je vader. Kun je dat moment, dat allereerste moment nog eens terughalen? Wat gebeurde er met je?
Nou, ik was een beetje eigenlijk een soort bevroren. En mijn tolk en gids, die waren echt helemaal door het dolle heen. Die waren helemaal enthousiast. En ik denk, hou op. Ja. Ik wil dit niet. Maar ja, toen was er natuurlijk geen ontkomen meer aan. Dus ik moest er gaan ontmoeten.
Maar heb je dan op het moment, hè, want je zegt steeds mijn ouders. Dan heb je het over je ouders hier in Nederland. Dan ontmoet je je echte ouders. Heb je dan gelijk het gevoel, ja, dat voel ik. Het is een bloedband. Ik herken eigenlijk alles zonder ze te kennen.
Nee, want dat wilde ik natuurlijk helemaal niet. Toen mijn biologische moeder daar stond en ik haar moest ontmoeten. Hè, dat is, hoor al hoe ik het zeg, ik haar moest ontmoeten. Ja, dan moet je er een soort van om de nek vliegen en daar blij mee zijn. Ik weet ook nog dat ik tegen mijn tolk zei na een half uur van, kunnen we alsjeblieft weggaan? Ja. Het wordt me te veel. Ja. En dat begreep zij, dus we zijn toen een dag later nog een keer teruggegaan.
Heel bijzonder, want jouw biologische vader is een moslim.
Ja, dat klopt, ja. Ja, mijn biologische moeder en mijn biologische vader hoorden dus ook niet bij elkaar. Dus ik heb de ene dag heb ik mijn moeder ontmoet. En ik had nog nooit nagedacht over mijn vader, hoor. En zij zei toen, maar wil je weten wie je biologische vader is? En toen dacht ik, huh? Oh, nooit over nagedacht. Ja, kom maar op. Ja. Ik ben er nou toch. En toen vertelde zij dat. En toen heb ik een dag later heb ik hem ontmoet, inderdaad.
En toen zei je, ik ben christen?
Maar hij moest wel even slikken. En ik ontmoette hem samen met zijn zoon, mijn halfbroer. En zij zeiden ook gelijk tegen mij van, je hebt ook nog een zus. Maar dat ligt wat gevoelig, want die zijn wat strenger in de leer dan wij. Dus dat moeten we heel voorzichtig aan hen vertellen, dat jij christen bent en ook nog dominee. Dus dat was wel heel heftig voor hen. Ja.
Ja. Maar het is goed gekomen, toch?
Ja, ik heb nooit afstand gevoeld naar mijn vader toe. Nee. De afstand die ik, de gereserveerdheid die ik in eerste instantie naar mijn moeder wel had, omdat ik misschien toch ook wel onbewust haar de schuld gaf van het feit dat ik afgestaan was. Wat achteraf ook niet blijkt te kloppen.
Nee.
Maar die gereserveerdheid had ik naar mijn vader niet. Mijn vader was heel open. Die zei van, oké, en nu heb je me gevonden. En ik ben daar heel blij mee. Maar wat wil je nu? Is dit genoeg voor jou? Dan snap ik dat ook. Of wil je meer? En dat vond ik zo fijn dat hij dat bij mij neerlegde en dat aan mij vroeg wat ik wilde.
Bijzonder, hè?
Ja. Mijn biologische moeder is inmiddels overleden. Dus ik heb haar maar 3 keer ontmoet. Dus ik leef nu met haar kinderen. Dus mijn halfzussen en halfbroer. En ja, dat is dan echt mijn familie. Ik voel me thuis bij hen. We lachen op dezelfde manier. Ook al verstaan we elkaar helemaal niet. En mijn vader, die leeft nog wel, mijn biologische vader. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Mijn tweede zoon, die lijkt enorm op hem. Ik heb altijd gedacht van, hij ziet er zo anders uit dan de andere jongens. Wat is dat? En toen zag ik mijn vader en dacht ik, oh, nou snap ik het.
Bijzonder, hè?
Ja, en ik lijk zelf ook op hen, vind ik. En ik vind dat heel waardevol.
Ja, dat zie ik ook. Je hebt een armbandje om.
Ja, klopt.
Om een speciale reden.
Ja, dit is een armband die ik heb gekregen van mijn gemeente in Otterland. En die heb ik gekregen toen ik 12,5 jaar predikant daar was. En dit is het logo van mijn gemeente. En dat is een kruisvorm en die bestaat allemaal uit blokjes. En dat symboliseert eigenlijk de diversiteit van de gemeente. Je bent allemaal anders en toch vormen we samen een eenheid door het kruis van Christus. En toen hebben ze bij mijn afscheid, het is een zilveren armband. Toen hebben ze bij mijn afscheid, hebben ze de middelste deel hebben ze goud gemaakt. Om mijn waarde in deze gemeente aan te geven. Nou, en dat hadden ze gewoon niet treffender kunnen doen, want de gemeente van Otterland, dat is echt mijn thuis.
Ja, want waar ligt nu je identiteit?
Kijk, mijn identiteit ligt in Christus. Dat weet ik nu heel goed en dat voel ik nu ook. Maar daarnaast heb je ook een familie nodig. En ik heb door mijn adoptie, denk ik, geleerd dat familie ook meer is dan een bloedband. Natuurlijk, mijn biologische familie blijft heel bijzonder daarin. En heeft me ook dat leren te voelen. Maar ik heb door mijn adoptiefamilie geleerd dat liefde ook in je hart groeit. En die gemeente van Christus heeft mij geleerd dat je daar een plek hebt omdat God onze vader is. En ja, dit symboliseert voor mij dat ik een plek heb bij de vader en dat onze familie zo ontzettend groot is. De gelovigen zijn mijn broers en zussen.
Ja.
Ik vind het alles zo ongelooflijk hoopvol om te geloven dat er een God is die je vader wil zijn. Juist door al die ellende. He, dat is ook wat ik met klaagliederen probeer te beschrijven. Van die ellende van je leven is er. He, die was er in mijn leven. Dus in ieders leven is er wel iets van ellende en zijn er brokstukken. Maar het is allemaal zo zinloos als er niet een God zou zijn. Die trouw is en goed is en liefdevol is. En je daar bovenuit tilt.
Wat een mooie reis heb je gemaakt. En dankjewel dat je dat met ons wilde delen, Mirjam. Je werkt nu bij het Leger des Heils. Wat doe je daar?
Daar ben ik geestelijk verzorger.
Voor mensen in problemen, neem ik aan.
Ja, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die zonder netwerk leven. En precies dat wat ik zelf ervaren heb in mijn leven. Dat gevoel van ergens bij horen wil ik ook juist de mensen van het Leger des Heils geven.
Lukt dat?
Soms wel, ja.
Want je hoeft geen naam te noemen van hem of haar. Maar beschrijf eens iemand waar je nu mogelijk mee in contact bent. Hoe ziet zo'n leven er dan uit?
Het zijn meestal heel eenzame mensen. Met een leven wat voor hen zelf ook eigenlijk geen waarde en geen betekenis heeft. Omdat er niemand is die van je houdt. Niemand die zegt van, ja, je bent waardevol voor mij. Nee, niemand.
Je hebt mensen die waar niemand...
Gewoon niemand. Ja. Of alleen maar mensen om zich heen hebben die je gebruiken. Omdat je waardevol bent in de drugs zien. Omdat ze je kunnen gebruiken voor een criminele klus. Ja, zo.
Onder die mensen werk je.
Ja.
Wat mooi. Ja. Mag ik je een paar boekjes meegeven? Ik ben, dat God bij zijn naam kennen.
Mooi.
En ik weet dat je van Henri Nouwen houdt. Ja, toch?
Ja, dat klopt.
Ja. Wat treft jou in Henri Nouwen?
Henri Nouwen heeft de eenzaamheid ook gekend.
Ja.
Ja.
Deze zomer halen we de drie prachtige preken die hij in de christelijke titel heeft gehouden.
Mooi.
Ik geef het graag aan je mee. Er komt een nieuw boekje uit. Nogmaals. Ik stuur het je toe. Mirjam, heel hartelijk bedankt dat je hier wilde zijn. Verloren voelen, gevonden worden en een geliefd kind van de vader weten. Daar is het waar het om gaat. En alle zegen en alle goeds toegewenst.
Dank je wel, Jan.
Oh,
Would you stand with us? We're going to say this creed together as we do every week. Hold your hands out like this as a way of receiving. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. About a year ago, Pastor Jensen Franklin told me a story that I immediately told this church. It was first told by Professor Russell Conwell at Temple University in a famous lecture he gave in the mid-1800s. And it's a story about a man named Al-Hafed. There's a man named Al-Hafed who owned a pretty large farm a long time ago. And it was in that place, he had his family, and he was a very content man. He had a beautiful wife, beautiful kids, a wonderful community, and was, for the most part, a well-to-do man who was content with his life. And one day, a Hindu priest, who was an itinerant preacher, came to his farm and sat with him, and he welcomed him, of course, in his house and stayed with him for a while. And they began to talk about wealth and treasure and about the origin of the universe. And this priest told Al-Hafed about diamonds, something he'd never seen before. He said, you know, there's silver and there's gold, but the most precious of these is diamonds. He said, Al-Hafed, if you found a diamond the size of your fingernail, you could buy 12 of these farms. If you had a handful of diamonds, you could buy the whole county. And even still, if you had a diamond mine, you would have so much wealth you could claim titles and probably become a king or a ruler. And that night, Al-Hafed went to bed dreaming about finding diamonds. The next morning, he woke up and he found the priest and he asked him, where can I find these diamonds? I need to find them. And the priest said, they're hard to find, but they're out there. The only place you can find diamonds, they'll always be on a riverbed with white sand between two mountains. That week, Al-Hafed sold his farm. He took his beautiful wife and his beautiful kids and took them to his friend's house or his parents' house, I can't remember, where they would stay. And he took the money that he sold from his farm and he decided he was going to set out and find diamonds. He began first in the Mesne Mountains, then traveled all through Syria and Palestine. He went through Europe. And after he had completely run out of money and his clothing was ragged and he had nowhere else to go, he wound up in Spain at the Pillars of Hercules at the mouth of the Mediterranean Sea and looking upon tidal waves coming in through the Strait of Gibraltar. He wrote a letter to his family, and he threw himself into the sea. When the family got the letter, it didn't say, I'm sorry I left you. I'm sorry I threw away our lives. I'm sorry I abandoned everything that my family had built. He said, there are no diamonds anywhere. Well, the man who bought the farm and continued to tend one day as he was plowing the ground, he was so annoyed by these big black rocks that were always getting in the way as he was trying to plow the field. And he found one that looked strange and he liked it, and so he took it and put it on his fireplace mantle. Years later, that same Hindu priest who was always traveling came to town and he saw this rock on the fireplace mantle and he held it in his hands. And he said, has Al-Hafed done it? Has he found them? Has he brought them home? And he went to the farmer and he says, do you know what this is? This is the biggest diamond I've ever seen. Al-Hafed must have come back. He must have found the diamonds. And lo and behold, Al-Hafed, the farm that he sold, were the famous later mines of Golconda, one of the largest diamond mines in the world. I believe some of the precious jewels from the crown jewels might be from there. I don't totally know. But what an irony. This is why it's unbelievable, isn't it? It has to be a legend, but it's not. That this man was sitting on a diamond mine and sold it and abandoned his family and his life. It's one of the worst historic ironies. And the reason I think about this a lot is I think it's an absolute metaphor for how many of us feel. In an age that is obsessed with money and fame and making a name for yourself, there's nothing wrong with those things. But when we're obsessed about it, we sometimes forget that the best kind of life is the one that God always has for us. And that very often when we abandon our friends or our family to go chase our dreams, we forget that maybe, just maybe, our very dream was right where our family was. Imagine then that if he had only been obedient to the word, and if he had stayed where he was and continued to plow his ground faithfully, he would have become a king. Well, anyway, the kingdom of darkness is founded on deception. It's not founded on first wickedness or malice or any of these things. The kingdom of darkness is founded on deception. Satan, to make us weak, wants to destroy the word of God in your heart. He wants to destroy the truth that you know. He wants to, for what you feel in your stomach, he wants you to abandon what you know in your head and your heart is truly good and truly right. I want to tell you today, you will not be deceived by the enemy. In fact, I just proclaim over your life that you will not be confused by Satan, but you will understand truly what is right and what is wrong, what is good and what is evil, and most of all, what is true and what is false. I can't believe I'm saying this, but today I'm preaching on Sodom and Gomorrah. I was asked, Hannah likes to ask this question sometimes when we're with friends. She said, what was a way in which God showed up in your week? And my answer seemed very pious. But it was that even when you study something like the story of Sodom and Gomorrah, you find God's mercy, kindness, friendship, that God is truly a God of love and mercy. And all of the word of God is life-giving if it's understood rightly. It begins when Yahweh is walking by Abraham's tent. And he's actually on his way to Sodom to investigate. And there he stops at the entrance to Abraham's tent. And Abraham, seeing him in three persons, so as Christians, we want to make this the Trinity. He appears at the tent, and Abraham, knowing the Lord, falls down on his face and welcomes him in a spirit of hospitality, which has always been one of the truest and best virtues of the Middle East, some of the most hospitable people in the world. And it's, even in those days, central to a person's goodness and faith that they are welcoming to a stranger, or especially a friend. And so Abraham immediately brings water, and he welcomes the guests who are the Lord to wash their feet and to eat, and it says to be refreshed. And in fact, they spend the day together, and evening starts to come. And the Lord says to Abraham, shall I hide from Abraham what I am about to do? He looks at Abraham and he says, the outcry from Sodom and Gomorrah has become so great that I have to go down and see if the evil is as bad as what they say. The first mistake that people make about this is that this is a judgment against, you know, sexual immorality, and it's actually not. Clearly the Bible has, you know, things about restrictions on what we're, you know, our sexual lives, but this has way more to do with violence and violating people. And in fact, it's interesting that there have been so many people crying out to God for justice against Sodom and Gomorrah. Very often, we look at the one side of God's grace as protecting and loving us and caring for us. But it's hard to feel like God really loves us if he doesn't punish the wicked. And when I say the wicked, I mean the violent, the evildoers, the people who abuse children and women. That there is, that God is just, and there is a point where he will set things right. And how many mothers and fathers and children cried out to God, Lord, how can you allow Sodom and Gomorrah to violate and kill my daughter or my son or my brother? Finally, the Lord says, all right, I'm going to go down and I'm going to see the city and I'm going to see if it's as violent and evil as those who are crying out to me say it is. Well, many of us know the story. The angels arrive. Oh, yeah. So God says, I'm going to destroy the city if it's as evil as they say it is. And Abraham knows it's evil, but his brother-in-law and his family is there. And he says, are you going to wipe away the righteous with the wicked? And there's this negotiation, of course, that Abraham has with the Lord. What if there's 50? The Lord says, no, if there's 50, I won't wipe it out. What if there's 40? What if there's 30? And it goes on and on like this. Well, eventually, God says, I believe the number is 10. I have to read it again. That if he finds 10 righteous men or righteous people in the city, he won't wipe it out. And the angels arrive, and Lot is waiting for them at the gate. I don't know why, but he sees them, and he's clearly worried about them. And so he gathers them. Lot is a visitor in Sodom, and he takes them to his house. He just got this home. His two daughters and his wife are there, and he tries to care for Abraham. Now, this is important. These angels, who the only reason they're here is to see if this is a wicked place. And they look at Lot and his wife and his two daughters, and they say, flee for your lives. Do not look back and do not stop. We are going to destroy the cities of the valley. And Lot is just staring at them. They're all frozen in place. And I love the story that it's like none of them are even moving. And so the angels actually take the family by the hands and protect them now and guide them out of the city and guide them to the gates and say, head towards Zoar, the neighboring town. Don't look back. Don't turn back. And don't stop, because at sunup, I'm going to destroy the city. Now, we often understand Lot's wife as they're running to the city of Zoar, you know, and they know that the terror is coming. She sort of looks back like this and then turns to salt, you know, like it's this crazy thing. But actually, to look back in Hebrew in this context actually means to go back. So if you do it in the context of go forward and don't stop, don't look back means don't turn back, right? So as she's running, she doesn't like this. Most scholars believe that actually what happens is, as she's leaving her hometown, the place where all her friends are, nothing bad has happened yet, you know. There's nothing sizzling. There's no clouds forming in the sky. They just are trusting that at dawn this horrible thing's going to happen, that what the angel said is true. She sees her family running to this town, and as she looks back, it really says that she goes back. In other words, she abandons her family. Her daughters and her husband are going here, and she decides, I am not leaving my... Who knows? Did they get in an argument or a fight, or she just didn't want to leave? All of her stuff is back there. You know, all of her clothes and food and money and everything that they forgot. All the family pictures, they're all back there. I am not going to Zoar. You go. I am going home. You know? And she begins to head back. She abandons her family for whatever Sodom is. And it says that she was turned into a pillar of salt. In fact, there is an image in Jordan. So this is on the Jordanian side of the Dead Sea. And they call this statue Lot's wife. Of course, it's not really Lot's wife. But it's an eerie image, isn't it? It almost looks like a rock looking over the sea. I will say, though, that the rock in this mountain is 80% salt. Anyway, this image is a reminder of a life that turns back from God's purposes. Very often we think that God calls us to do things because it's just the right thing to do, or or it's the moral thing, or there's a sort of duty in it. But any time God calls you to do something, it's because he loves you and wants the best thing for you. Everything God tells us to do is for our benefit. God is your dad who loves you. He would never send you or ask you to do something that would harm you. God is good and only good. He only wants good for your life and not evil. So when we obey God and do what he called us to do, even though in the natural it doesn't always seem like the best thing, you can trust that where God is sending you is for your benefit, for your blessing, and for your goodness. We will not be like Lot's wife. We will not be an image of what not to do. We will move towards the place where God is sending us, away from destruction and to safety and to goodness. You see, life is so, so full of moments where Satan says to you, did God really say? Did God really say Gomorrah would burn? Did God really say not to eat of the apple? Did God really say? Did God really say he would heal your family? Did God really say that you were saved? Did God really say that if you only trust in him, you go to heaven? Did God really say that you're going to have victory in your life? And so often, like the Israelites in the desert, they say, we don't want the promised land. Send us back to Egypt. And the Lord says, thy will be done. Trust that what the Lord wants for you is good and only good all the time. And Satan is only deception, confusion, and double-mindedness. So when God calls you to do something, do it and don't turn back. And don't abandon your family. And don't abandon the things that are most important. So often the victory in your life is paired up with right where your boring responsibilities are. Right where the thing that God called you to do today is. Like the man who left his family to find diamonds. If he had just stayed with his family, he would have been a king. Trust that what the Lord has in your life is good. So don't turn back. And I remember when we went to the Crystal Cathedral, people would ask me all the time, because my name is Robert Schuller, will you ever, you know, be a pastor? Will you ever do this? And my answer was always like, I love the Lord, I love my faith, but I really don't, I'm probably not going to, you know, do that, especially not at the cathedral. And I remember it was at our wedding, both of us really started to feel, our wedding day, what if God called us to minister here? It's interesting because later we would enter into ministry. We'd come back to the Crystal Cathedral as college pastors and begin to lead this ministry, and Hannah and I did it together. But I will say with a lot of embarrassment that as we got busy, as she had a graphic design work and we had kids, it started to be less and less Hannah and I leading the ministry and more just me leading the ministry. And that's very common, right? Where the husband is the pastor and the wife does wife things. And that's how it was for a few years. And can I tell you, those were some of the least successful years of ministry in my life, were the years where I did it alone. And then I went to this conference that I was invited to by a dear friend of mine, a pastor, Phil Muncy, and it was charismatic pastors. And in the charismatic tradition, you lead as a couple. And I saw the exact opposite when I went to this thing, a room full of pastors and their wives or husbands, all together. And Hannah and I started talking, and I was like, we need to do this together. And that's when the breakthrough really started happening, is when it wasn't me leading the ministry, it was me and Hannah leading the ministry. And I remember a couple years ago realizing that in this journey for me, I was praying about it, and the Lord said, I really felt the Lord said that he didn't call me to this. He called us. He called us. For this season, we lead together. My grandma and grandpa led together. Our ministry. It's me, it's Hannah, it's Haven, and yes, it's even Cohen. I just believe that very often we abandon the most important things in our life to get other things that are super important, like a diamond mine. But the diamond mine is very often right where the most important thing is. Some of us aren't married, don't have kids, and that's okay. But in our heart, we know what is the most important place in God's eyes to be. And I just want you to trust that to increase your faith and believe that if you continue to pursue what's most important in your life, that God will continue to help you get closer to your those dreams that you have. God wants dreams for your life. And so I'm going to believe that for you. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Hour of Power. En voor degenen die het niet weten, je kunt deze uitzending en alle uitzendingen van de afgelopen jaren terugzien. Gewoon door naar onze website te gaan of luister naar onze podcast of kijk op Instagram en Facebook. We hebben daar allerlei mooie verhalen. De grootste verhalen, zoals je ook net gehoord hebt, dan kun je je nog eens laten bemoedigen. Of tijdens de vakantie kijken naar een mooie preek. In de zomer herhalen we de programma's van Henry Nouwen. We hebben in september de Macedonië-reis. Die is praktisch volgeboekt. Dan gaan we met een heleboel Hour of Power-kijkers naar Macedonië. Om samen te geloven en samen te beleven. Iedereen een hele fijne zondag toegewenst. En wat mooi dat we gehoord hebben dat God je vader is. En laten we daarmee afsluiten. Ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.